In Lucas 18 waren wij bij de kinderkens die tot Jezus kwamen. Met als commentaar: zo wie het koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kinderken, die zal geenszins in hetzelfde komen. En ik hoop dat u begrepen hebt dat het daarbij gaat niet om onnozelheid als zodanig, maar om kinderlijk geloof. Ik zal u wel verteld hebben, neem ik aan, dat het, dat is wat kinderen doen, geloven. Tegen de tijd dat ze niet meer geloven wat je ze vertelt, moet je oppassen. Dan komt de zondige natuur boven, enzovoorts. Ik ken een broeder die zou waarschijnlijk zeggen dat ligt aan de hormonen, maar dat is dan, dat zal iemand anders u dan uitleggen. Maar toe maar. Maar zo is het wel. Dan, en nadat we het over kinderkens gehad hebben, hebben we het over een jongeling die rijk was. Ik vraag me altijd af hoe dat kan. Dat moet oud geld geweest zijn, zoals dat heet. Want hoe je als jongeling rijk kunt worden, dat schijnt in onze dagen toch te gebeuren. Maar, ja. Een zeker overste vraagde hem, zeggende: goede meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En Jezus zei tot hem: wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder. Dat zijn niet alle tien. Ja. Ik heb ze niet geteld, maar ik weet zeker dat het er niet alle tien zijn. Maar doe maar. En hij zeide, die overste dus: al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid aan. Een zeker overste vraagt hem: wat doende zal ik het eeuwige leven werven? Hij wist toch wel iets. Met betrekking tot eeuwig leven, toch? En het antwoord is, wat zegt de wet? U moet begrijpen dat een overste dan toch binnen het Jodendom iemand moet zijn die de zitting heeft in het Sanhedrin. De oversten der Joden zijn degene die zitting hebben in het Sanhedrin. Ze worden ook overpriesters genoemd. Hoge priesters kan niet, want daar heb je er maar één van. Van aartsengelen kan trouwens ook niet, heb je er ook maar één van. Maar dat terzijde heeft hier niks mee te maken. Maar overpriesters, dat zijn de oversten. Dat zijn degenen die zitting hebben in het bestuurlijke orgaan binnen het Jodendom. Dat is dus het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, of hoe dat maar heten mag. En die krijgt dus als antwoord op zijn vraag te horen, wat hij natuurlijk zelf ook nog wist of meende te weten, namelijk de geboden. Elders heet dat dan: wat is het belangrijkste gebod? Wat zegt de wet? Men moet God liefhebben, zijn naaste liefhebben. U weet wel, we hebben het daar al over gehad. Dat was een paar hoofdstukken terug. Hier komt hetzelfde verhaal naar boven. Hoezo heb je daar een vraag over? Nou, dan zegt hij: al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid aan. Doch Jezus dit horende zeide tot hem: nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat gij hebt en deel het onder de armen en gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts en volg mij. De normale gang van zaken was gewoonlijk andersom. Dat wil zeggen dat hem niks gevraagd werd, maar dat hij gewoon zei: volg mij. Kijk even of er niks bij staat. Ja, ik denk het wel. Matthäus 6. Hoe zo? Oh, en later in vers 28 natuurlijk. Waar Petrus zegt: zie, wij hebben alles verlaten en zijn nu gevolgd. En dan zie ik zomaar onderstaan Matthäus 4 vers 20. Marcus 10 vers 28. Lucas 5 vers 11. En een paar van die teksten gaan dus inderdaad over wat wij noemen de roeping van de discipelen. De Heer wijst ze gewoon aan en zegt: volg mij. Hier is het echter iemand die eerst zich aanbiedt en zegt, wat moet ik doen en wat kan ik doen? En dan zegt de heer, nou, het enige wat nog ontbreekt is, verkoop alles wat je hebt en deel het onder de armen en gij zult de schat hebben in de hemel. Ik ken er ook die prediker iets wat ze een evangelie noemen en die zeggen dat het precies andersom gaat. Je volgt de heer en dan wordt je schat hemeltje rijk. Toch? Het welvaartsevangelie enzovoort. Zodat u maar beziet wat men zich in het algemeen van de Bijbel weinig aantrekt in de zogeheten christelijke prediking. Het is niet aardig om dat te zeggen. Maar als u dat nou toch allemaal al dacht, dan kan ik het net zo goed een keer hardop uitspreken. Dat wil ik dan wel voor u doen. Men trekt er zich heel weinig van aan. Men vindt een Bijbeltekst en laat alle anderen buiten beschouwing. Want zo gaat het in de praktijk, hè. Ik denk dat heel vaak. Dan hoor ik weer iemand, of ik lees het van iemand die een tekst aanhaalt. Er staat toch, gelijk ze alle in Adam sterven, zullen alle in Christus levend gemaakt worden. En dan bedoelen ze te zeggen, dus worden alle mensen zalig. Maar wat doe je dan met al die andere teksten die zeggen dat mensen echt niet zalig worden, tenzij ze tot geloof komen. En dat moeten ze dan wel doen voor hun overlijden. En niet daarna. Het staat allemaal in de Bijbel. Komt daarna niet meer goed. Nou ja. Eén tekst en dan, nou ja. Zo gaan die dingen dikwijls. Maar hier staat toch heus, verkoop alles wat je hebt en deel het onder de armen enzovoort. Kijk, en daar staat, als hij dit hoorde werd hij geheel droevig, want hij was zeer rijk. Nou weet ik niet of hij ook opgevoed bent door de Donald Duck. Of, ja. Maar daarvan kennen wij een rijke eend met een pakhuis vol geld enzovoorts. Maar ik moet u zeggen dat van oudsher rijkdom niet bestaat uit muntgeld of papier. Papier geldt al helemaal niet trouwens. Papier is papier. Dat is maar flauwekul. Het is dat we afspreken dat we er waarde aan hechten. Maar zodra wij zeggen dat we dat niet meer gaan doen, is het ook echt niks meer waard. Hè? Dat weet u toch, hè? Maar dat maar even terzijde. Maar bezittingen, dat is van oudsher alleen maar onroerend goed. Dat wil zeggen, stenen zegt men dan. Hè? In Nederland zeg je dan stenen. Maar het is onroerend goed. Dat is bezit, dat verdwijnt namelijk niet. En al het andere is, je kan een dure auto hebben, maar als je een dag te lang in de regen hebt laten staan, of weet ik veel, door de pekel gereden hebt of zo, dan rot het ding vanzelf weg. Vroeger meer dan tegenwoordig, heb ik de indruk. Soms denk ik, het hoeft tegenwoordig niet meer dat ze snel wegrotten, want ze verouderen zo snel. En anders verbiedt de overheid wel dat je er nog mee rijdt. Toch? Dus dan hoeven ze ook niet zo snel meer te roesten zoals vroeger. Maar dat even terzijde, dat is... Ja, dat kan je in. Je kan de waarde ervan schatten. De dagwaarde heet dat. Maar morgen is een andere dag. Dat verdwijnt allemaal. Maar grond en eventueel huizen. Die storten ook vanzelf in, hoor, als je er niks aan doet. Maar toch, dat blijft op langere termijn bestaan. En oud geld, wat ze in Nederland oud geld noemen, dat zit gewoonlijk in onroerend goed. In landgoederen, landerijen. Zo werkt dat. Dat levert wat op. Dat kan je verhuren, daar kan je wonen. Dat blijft altijd nodig. Enzovoorts. En hoe meer mensen er binnen de Nederlandse grenzen komen, hoe meer huizen er nodig zijn. En wat krijg je dan? Dure huizen. En daar hebben mensen belang bij. Dus het blijft zo, de woningnood. Zolang als ik leef, hoor ik over woningnood in Nederland. Wij moesten het vroeger trouwens zingen. Er is geen woningnood in het vaderhuis. Dat lied dat achter in de bundel staat. Die zes coupletten over het vaderhuis. En een van de coupletten die wij niet in de bundel hebben staan was, er is geen woningnood in het vaderhuis. Daar is vreugd, vreugd, vreugd. Enzovoort. Kom en ga met mij naar het vaderhuis. Enzovoort. Maar ja, waarmee maar gezegd wil zijn, dat is een economisch beginsel. Dat blijft namelijk zo. Ja. Maar goed, ik moet het niet over economie hebben met u. Maar zo zit hij. Als die man dus rijk is, heeft hij bezittingen. Daarom, hij kan ze niet uitdelen onder de armen. Hij moet het eerst verkopen, omzetten in klinkende munt, heet dat. En dat is tegenwoordig criminelen, dat weet u, contant geld. Maar je moet het eerst omzetten in klinkende munt en dan kan je het uitdelen. Dat is dus het verhaal, zie. Dat is niks bijzonders. Hij was rijk, hij had bezittingen, dat is onroerend goed. Dat is gewoon, dat moet hij dus verkopen. En dus de schepen achter zich verbranden, al geloof ik niet dat hij op woonboten leefde. Maar zoiets, hè. Hij wordt zeer rijk, staat er. Waarom dat moet? Moet dat om behouden te worden? Nou, nee, dat geloof ik niet. Ik weet trouwens niet hoe Jozef van Arimathea dat gedaan heeft. Die kent u toch, Jozef van Arimathea? Dat was een rijk man, enzovoorts. En bij zijn introductie in de Bijbel, hetgeen trouwens in de Bijbel tegelijkertijd zijn uitroductie was. Is dat een goed Nederlands woord? Nou ja, heden verschenen en verdwenen. Jozef van Arimathea is schatrijk. Wat maakt het uit of hij schatrijk was? Helemaal niks, tenzij hij er daarna nog wat goeds mee gedaan heeft. En dat zal dus zo geweest zijn. Dat weten we ook tamelijk zeker, al staat het dan niet in de Bijbel. Maar het betekent niet dat hij alles maar achter zich gelaten heeft enzovoorts. Dan ben je je rijkdom kwijt, dan kun je niks meer. En hij is juist die rijkdom gebruikt voor, nou ja, enzovoorts. En verder zullen we het er niet over hebben, want er zijn er genoeg onder ons die weten dat je in de Bijbel nogal wat rijke gelovigen tegenkomt. Abraham is een spreekwoordelijke voorbeeld trouwens, hè, altijd. Ik weet niet waarom, maar. Want die had niet eens onroerend goed, toch? Die moet dus van die emmers vol met muntjes gehad hebben. Nou ja, doe maar. Maar of dat moet? Nee, dat moet niet. Maar zal ik eerst even verder lezen? Er staat vervolgens namelijk. Hij hoorde dit en hij was geheel droevig, want hij was zeer rijk. Hij werd zeer droevig, want hij was zeer rijk. Jezus nu ziende dat hij geheel droevig geworden was, zeide: hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben, goederen, bezittingen hebben, in het koninkrijk Gods ingaan. Daarom heet zoiets ook een landgoed en zo, hè? Bezittingen. Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods ingaan? Want het is lichter dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En toen hoorden ze dat en toen zei men: wie kan er dan zalig worden? En hij zeide: de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen zijn mogelijk bij God. En Petrus uiteraard zei: zie, wij hebben alles verlaten en we hebben u gevolgd. En hij zei tot hen: voorwaar, ik zeg jullie dat er niemand is die verlaten heeft huis of ouders of broeders of vrouw of kinderen om het koninkrijk Gods. Dat laatste hoort er wel bij natuurlijk. Hè? Om het koninkrijk Gods. Dat er niemand is die verlaten heeft huis of ouders of broeders of vrouw of kinderen om het koninkrijk Gods. Die niet zal veelvoudig weder ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Dat is een sterke uitdrukking natuurlijk. Maar hij kan alleen wel betekenen als het inderdaad mogelijk is en bij gelegenheid wenselijk is, dat iemand terwille van het koninkrijk Gods zijn huis, net omdat het huis eerder staat, hè, het huis, en dan of zijn ouders of zijn broeders of zijn vrouw of zijn kinderen verlaat. Dat wil zeggen, feitelijk, en dat zou je moeten begrijpen, dat je als je de Heer wil volgen, kan het consequenties hebben voor heel je leven. Ik zeg het veel te zwak. Ik moet u zeggen, wij zijn alles toch al kwijt. Van nature. Wij zijn gestorven. Wij zijn voor God dood door de misdaden en de zonden waarin wij eertijds gewandeld hebben enzovoorts. En we zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. We zijn dood, maar als we tot de Heer komen, maakt Hij ons levend. En het probleem is, nou ja, het probleem van de Galaten, ik bedoel natuurlijk van het thema van de Galaten brief, maar het probleem van de Galaten en waarschijnlijk nog meer van de Korintiërs was dat zij nooit aan dat leven, aan dat navolgen van Christus toekwamen. U weet wel, geen verkoop aan het volg mij. Ze kwamen nooit aan dat volg mij toe, omdat ze dat oude leven niet wensten los te laten. Dat weet u toch, hè? Als ik het heb over Galaten, dan zou je moeten weten, Galaten, dat waren die lui die meenden dat ze onder de wet moesten leven. Nou ja, dat blijkt uit die brief. En Paulus gaat daar vreselijk tegen de keer. Hij scheldt ze uit voor krankzinnig. Dat is nog eens wat anders dan in de war. Hè? Maar in de war waren ze. Maar gek ook, gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Wat is dat voor demonische invloed? Het heet leringen der demonen, hoor. Dat is in de brief aan Timotheus. Leerlingen der demonen. Ze willen leraren der wet zijn. En ze begrijpen niet waar ze het over hebben, staat erbij. In mijn vertaling dan, hè. Maar zoiets. Ze waren niet bereid te aanvaarden met Christus gestorven te zijn. Daar komt de uitdrukking vandaan. Ik heb niet anders geweten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En het wordt ons medegedeeld in de praktijk alsof het zo moet en of het zo hoort, als dat de boodschap is. In werkelijkheid is het het excuus van de apostel Paulus. Sorry, ik heb niet anders gepredikt onder jullie dan Jezus Christus en die gekruist. Want lees het maar verder, dat is 1 Korinthe toch. Voor de veiligheid zal ik het even opzoeken. 1 Korinthe 2, ja. 1 Korinthe 2, waar hij zegt in vers 1, ik ben niet tot u gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Hier begint al het probleem, hè, van het schriftgedeelte. De vertalers of de overschrijvers, zo heet dat, die hebben daar al een probleem gekregen. Want er staat echt, u verkondigende de verborgenheid, de mysterion. Niet marterion, maar mysterion. U verkondigende de verborgenheid van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Je kan daar toch uitlezen dat hij ook wat anders had kunnen prediken. Bestaande uit uitnemendheid van woorden en wijsheid. En u weet toch dat Christus ons geworden is wijsheid van God? En dat in hem al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn? En in het voorgaande gedeelte, hoofdstuk 1, gaat het toch over de wijsheid van God tegenover de zogenaamde wijsheid, namelijk de dwaasheid van de wereld? Eventueel andersom, want zo wordt het ook beschreven. Daar gaat het toch over. En dan zegt hij in hoofdstuk 2, maar onder u heb ik niet gesproken met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Dat is toch, dan zegt hij toch dat hij zich beperkt heeft in zijn prediking. En dat zijn prediking van Jezus Christus en die gekruist, dat het toch een, nou ja, eigenlijk maar een allereerste begin is van de prediking zoals die behoort te zijn. Dan kun je toch gewoon lezen. Zelfs al zou je alleen maar deze twee versen lezen. Vers 1 en 2 van 1 Korinthe 2. Dat doe je niet. Je leest eerst hoofdstuk 1 en dan lees je gewoon door. Over die wijsheid en de dwaasheid. En God die de wijsheid deze wereld dwaas gemaakt heeft enzovoorts. Toch? En dan kom je in 1 vers 30, 1 Korinthe 1 vers 30, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, wijsheid van God, en dan Twee versen verder, twee vers één is dat dus. Als ik tot u ben gekomen, ben ik niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. U verkondigende de verborgenheid van God, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En dus was ik onder lieden in zwakheid en in vrezen en in vele beving. Zie? Nou ja. Maar dan gaat het verder in vers 6, want ik ga niet al die versen bespreken hier. Gaat verder in vers 6. Wij spreken de wijsheid onder de volmaakten. Onder de volwassenen. Maar jullie zijn nog kinderen, 3 vers 1. Wij spreken de wijsheid onder de volwassenen. Doch een wijsheid niet van deze wereld, nog der overste deze wereld, die te niet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. Die van vers 1 dus, die verborgenheid. Die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. En dan meteen vers 9, maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart der mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En daarna legt hij uit dat het geen zin heeft om die dingen te prediken, wijs te maken, te onderwijzen aan vleeselijk gezinde christenen. Aan die jonge kinderen in Christen, die Christen die alleen melk willen. En zelfs dat nauwelijks. Hij zegt, dat heeft geen zin, dat grijpen ze toch niet. Dat vatten ze niet. Dat grijpen ze niet. Vertaald met, dat begrijpen ze niet. En dan denken wij weer dat het een gebrek is aan intelligentie. Maar dat is het niet. Het haakt gewoon nergens bij aan. Ze kunnen er niks mee. Sommigen hebben dat mij in de loop der tijd ook wel gewoon gezegd. Ja, daar kan ik niks mee. We hadden trouwens ooit een zuster in ons midden die dan na elke les, was het toen nog officieel, zei, en nu de praktijk. Strijken ze het elke keer, en nu de praktijk. Maar daar bedoelde ze feitelijk mee, ik kan er niks mee. Ja, als je op de verkeerde dingen gericht bent, kun je er sowieso niks mee. En daar zit natuurlijk het probleem. En het probleem bij die Korintiërs, zowel als bij de gelaten, was het niet accepteren van het kruis van Christus, waardoor de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Dat is gelaten 6, dus aan het slot van de gelaten brief dus, waar die woorden staan. Daar staat, ik zij verre van mij te roemen in wat anders dan het kruis van Christus, waardoor ik voor de wereld gekruist ben en de wereld voor mij gekruist is. Ik ben dood voor de wereld en de wereld is dood voor mij. En in de Korinthebrief gaat het niet zozeer om de wereld, maar dan gaat het om het vlees als zodanig. De oude mens, wat ongeveer hetzelfde is natuurlijk. Ze leefden naar het vlees en wilden dat zo houden. Zie? En dan heb je in de Romeinenbrieven natuurlijk nog het idee van de zonde dienen in plaats van de gerechtigheid dienen. Maar het komt op hetzelfde neer. Dat is Romeinen 6, waar dan staat, nee, wij zijn der zonde gestorven. We zijn met Christus gestorven en begraven. En daarna, laat ik het even los, en wijs erop wat Petrus dan predikte op de Pinksterdag. Petrus predikte op de Pinksterdag niet eens het kruis, om zo te zeggen, Jezus Christus en die gekruist. Hij predikte Jezus Christus en die opgewekt. Oké, historisch zeg je dan, ja, dat hij gekruist was, dat wisten ze wel. Dan zeg ik, ja, niet alleen wisten ze dat, dat geloofden ze ook. Daar waren ze bij geweest, hadden het zelf gedaan, zegt Petrus. Daar word je niet zalig van, hoor. Behoudenis komt door geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. Dat is wat gepredikt wordt. Maar als je niet eerst accepteert de dood van de Heer Jezus en daarmee de dood van elke zondaar voor God, dan kom je nooit toe aan opstanding. Dan sla je dat gewoon over. En eigenlijk, dat is wat je tegenkomt in elke religie, inclusief het christendom als religie. Men erkent de dood en opstanding niet en alle consequenties daarvan. Dus het blijft gewoon dit oude leven. En dan kom je in het hiernamaals, ja, en waar je dan terechtkomt, ja, daar moet je een beetje je best voor doen. En als je dan goed je best gedaan hebt, ook al kon je dan niet beter, als je dan maar, nou ja, met een zesje, u weet wat, dan komt de zesjescultuur vandaan, dan haal je dat net en dan komt het wel goed in het hiernamaals. En vandaar dat men leert over een onsterfelijke ziel, ook binnen het christendom, toch? Maar het is allemaal niet zo. De Bijbel leert dat aan deze wereld, dit leven, sowieso een eind komt. En of je nou goed of niet je best gedaan hebt, ja, dat maakt heus niks uit. Het is eindig en je bent verloren. Ik mag het niet zeggen, maar als ik lees in Genesis dan, al zo werd de mens een levende ziel. Ik ben altijd geneigd te lezen, al zo werd de mens een stervende ziel. Dat wist hij alleen nog niet. Maar daar kwam je spoedig achter. Toch? Maar dat is waar de mens constant mee bezig is. Vandaar dat het enigszins komisch is dat ons altijd verteld wordt wat er allemaal gevaarlijk is in dit leven. En waar je voor op moet passen enzovoorts. Ja, dat zal wel zo zijn. Maar je gaat het toch niet redden, sprak hij laconiek. Ja, dat kun je maar het beste meteen leren, zegt de prediker. Dat je dat niet gaat redden, die strijd. En dat het ook zijn grens heeft. Waar het om gaat, is wat er daarna met je aan de hand is. Zie? Maar de weg naar zaligheid, behoudenis, of hoe het maar heten mag, dat is echt dood en opstanding. De weg ook naar het koninkrijk. Ja, het koninkrijk, dat komt wel. Heus, dat komt een keer. Maar of je er deel aan krijgt, ik spreek even binnen het kader en de tijd van de Lucas-evangelie dan. Of je er deel aan krijgt, ja. En dus was de vraag, wat moet ik doen? Dus zal ik het eeuwige leven beërven? Maar elders heet dat, wat moet ik doen om het koninkrijk in te gaan? Dat is dan weer vers 24. Hè? Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods ingaan? Ja, je moet namelijk wedergeboren worden. Staat er letterlijk in Johannes 3 in ditzelfde verband. Ook aan de overste der Joden, namelijk aan Nicodemus. Ik kan wel vragen hebben over de komst van dat koninkrijk en eventueel over een hiernamaals en wat het maar is. Maar als je niet wedergeboren bent, dan krijg je daar geen deel aan. Zo simpel is dat, hè? Dat zegt de Heer dan dus ook bij gelegenheid. Maar die hele kwestie van wedergeboorte houdt echt in der wereld, der zonde en der wet gestorven. Met als gevolg dat voor zover wij nog in deze wereld zijn, ik zeg altijd met één been. En daarbij denk ik niet aan Godfried Bomans. Maar we staan met één been in matig staten, met mate, beperkt in de tegenwoordige eeuw, met een andere been in de toekomende feitelijke. Maar goed, voor zover wij hier in dit leven nog zijn en in dit lichaam enzovoorts, betekent het dat is dan wel zo, maar daar hebben we geen recht op. We hebben er wel eens over nagedacht. We hebben zo'n handvest. Kan je je voorstellen, handvest. Het woord alleen al hoeft niet verklaard te worden. Iedereen begrijpt wat het is. Handvest, dat moet heel stevig zijn. Een handvest enzovoort. Hè. Het handvest van de rechten van de mens. Nou, dan heb ik nieuws voor u. De mens heeft totaal geen recht. Totaal helemaal niks. Sinds het kruis op Golgotha heeft hij al zijn rechten verspeeld. Is allemaal weg. En u wordt geacht daar blij mee te wezen. Ja. Het is weliswaar nog niet het eind van het verhaal. Maar u wordt geacht blij te zijn met the old account was settled long ago. De oude rekening is betaald lang geleden. Zuster Alt. Glorieklokken. Lang geleden. Dat is heel lang geleden gebeurd, maar dat betekent wel dat je ik roep dat ook altijd, hè. Je schuld is weggedaan. Ja, dat mag je wel aannemen, ja. Je bent zelf weggedaan. Hij stierf niet maar voor onze schuld, hij stierf voor ons. Zo leert de Bijbel dat. Zie? Een mens heeft helemaal geen rechten. Ze heeft geen rechten naar God toe ook. God hoort trouwens ook niet naar ons als we niet wedergeboren zijn. Waarom zou hij? Komen in het verhaal niet voor. Staat niet genoteerd, staat niet in een boek. Gestorven, begraven. Dat geldt voor alle, niet voor gelovigen, dat geldt voor alle mensen. En voor gelovigen geldt, dat is de situatie van de oude mens als zodanig. En als je de Heer wil volgen, ja, een natuurlijk mens, zal ik maar zeggen, een niet wedergeboren mens, kan de Heer niet volgen. Stel het zich voor. Weet u nog wat, het staat niet hier geloof ik, maar wel in, is dat Matthäus 19 of zo, ik geloof het wel. Daar staan diezelfde. Woorden van Petrus, ja, in het verhaal van ook van de rijke jongeling, hè. Hij heet daar niet overste, geloof ik, maar gewoon iemand. Maar er staat in vers 27 van Matthäus 19. Toen antwoordde Petrus en zei tot hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? En Jezus zei tot hen, voorwaar zeg ik u, dat gij die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, dat wil zeggen, na wedergeboren te zijn, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En dan komt die tekst weer, zo wie zal verlaten hebben, huizen of broeders, zusters, vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers. Om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Zie? Maar hier staat er dus bij, wanneer gij mij gevolgd zult zijn. Dat gij die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, want zo loopt die route. Als je de Heer wil volgen, dan moet je via het kruis. Dat is de route via dood en opstanding. Kijk, het is één ding dat wij geloven met Christus gestorven en begraven en opgewekt te zijn. Maar de vraag is of we daar ook daadwerkelijk uit leven. Of dat ons bewustzijn, of het alleen maar kennis is of zo. Zo van, daar heb je een handtekening onder gezet. Of is dat ook, ben je bewust dat je zo in de wereld bent? Het is onze wereld niet, wij zijn niet van de wereld, de wereld kent ons niet, want ze kennen Christus niet en ze haten ons omdat, enzovoorts. Dat is het verhaal. En dan moet ik er toch aan toevoegen, dat klinkt als zeer negatief, maar in werkelijkheid, het is heel positief. Dat is onze kracht, ook als kinderen Gods. Dat wij namelijk van hem nieuw leven hebben ontvangen. Dat wij de dood, om zo te zeggen, reeds achter ons hebben. Toch? En dat we kunnen leven in het besef dat niemand ons uit zijn hand kan rukken. Dat wij schapen zijn van zijn kudde. Hoe dat maar heten mag, hè? Leden van zijn lichaam enzovoorts. Maar als je hecht aan dat oude, aan die oude mens en zijn hormonen. Dan krijg je toch een probleem. En ik denk dat het enige echte probleem is wat kinderen Gods maar kunnen hebben. Dit. Dat ze hangen aan het oude en denken dat de Heer is voor het oude enzovoort. Voor de natuurlijke mens en voor onze aardse benodigdheden enzovoorts. En het probleem is dat het slecht, dat het moeilijk uit te leggen is, vind ik ook. Want ik ben van mening dat de Heer wel degelijk ons zou geven, dat hij dat beloofd heeft ons te geven wat wij nodig hebben, dat hij ons niet begeeft en ons niet verlaat en met ons is tot aan de volleinde der eeuw. En op bergen en in dalen en zong David natuurlijk op een andere melodie dan maar toen maar. Maar waar het ook is, overal is God. Dat wil zeggen, hij is met ons. Peter is natuurlijk, wij zijn met hem, maar toen maar. Natuurlijk, dat is zo. Maar dat is alleen op grond van 1, dat wij kinderen God zijn geworden inmiddels. En 2, het is bepaald niet onbelangrijk. 2 is dat wij ook bewust hem dienen en onze levens aan hem gegeven hebben. Onze lichamen gesteld hebben tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Dat wil zeggen dat we officieel in zijn dienst staan. Hem dienen. Dan zou hij ons voorzien van wat nodig is. En dat is het dan. Want wat nodig is, ik zeg altijd, dit was het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat hij bepaalt wat nodig is en niet wij. En dan zijn we alweer bij dat probleem van dat bidden. Dan heb ik het in Urk over gehad, op Urk over gehad, afgelopen zondag. Ja. En al wat gij zult bidden, zal hij u geven, enzovoorts. Ja, ja. Vanuit en binnen een bepaalde situatie die daar ook beschreven wordt. En anders werkt dat echt niet. En dat weet iedereen. Want dat is ook een van de frustraties van gelovigen. Het gebrek aan gebedsverhoring. Maar ja, Jacobus zegt gewoon, punt 1, je bidt niet. Punt 2, je bidt wel. Meteen het volgende vers. Ja, je bidt wel, maar je bidt verkeerd. En daarna zegt hij, dat komt omdat je het in je welus zou doorbrengen. Dat is gewoon voor de oude mens. Daar heeft God geen boodschap aan. Verder. Daar houdt hij zich niet mee bezig. Secundair wel, maar primair niet. Het begint met kruis voorbij, opgestaan met Christus, oude wereld achter je gelaten enzovoort. En het wordt hier rigoureus voorgesteld als, ja, wat je dan hebt aan rijkdom, dat moet je achter je laten. Geef het maar aan mensen die het nodig hebben of zo. Laat het achter je en volg mij. En zo begint het. Primair, hè? Dat is het beginsel. Soms denk ik, nou ja, de Heer laat je heus wel met wat je nodig hebt, hoor. Dat is heus, hij kent ons en hij weet wat wij nodig hebben, ook naar de oude mensen, om het een beetje fatsoenlijk erin te komen. Heus wel, maar het begint toch heus met, ik gaf mij alles op voor Jezus, al het andere acht ik scha, enzovoort. Om maar eens een lied spontaan te citeren, want als je mij gevraagd had, is daar ook een lied over, had ik het niet geweten. Maar het komt dan vanzelf al boven dan. Hè? En dat ik dat doe is niet om te etaleren dat ik een paar liedteksten ken, maar wel om te laten zien dat wat ik vertel niet nieuw is, hè? Dat is van oudsher ook zo overgeleverd. Dat is Bijbelse waarheid namelijk. Zie? Nou ja. Of het moeilijk is, ja, naarmate men gehecht is aan. Ik zeg toch niet dat het zondig is of zo, dat zei de Heer ook niet. Maar naarmate men gehecht is aan de oude mens, er wordt daar aangehaald, na die mate wordt het moeilijk de Heer te volgen. En dat zeggen de discipelen dan ook. Die zeggen, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods ingaan. En die dit hoorden zeiden, wie kan dan zalig worden? Vers 26. Dat is bijna onmogelijk. En toch kan het. Zie? En in dat verband krijg je dan die aardige gelijkenis, om zo te zeggen, van het is lichter dat een kameel gaat door het oog van de naald dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Ik heb sterk de indruk gekregen dat de uitdrukking dat een kameel gaat door het oog van de naald, dat het een vaste Hebreeuwse uitdrukking geweest is, een Hebreeuwse zegswijs, en dat die hier toegepast wordt op de rijke die ingaat in het koninkrijk Gods. Want het is natuurlijk een woordgrapje, dat weet u langzamerhand toch wel, hè? Ik blijf er niet lang bij stilstaan, maar een kameel is een drie. Een gimel. Een gimel, dat is de letter G. En dat is getalswaarde 3. En een oog van de naald is een kof. Dat is onze Q. Die schrijf je trouwens ook zo, wij ook. Wij schrijven een heel groot oog van de naald met een heel klein naaldje eraan. Maar het is, dat is hem, de kof. En dat is een 100. Dat is het cijfer 100 dus. Nou ja, en ik zeg altijd, probeer dan maar eens 100 door 3 te delen. Liefst met een staardeling. Dan bent u nog wel even bezig tot Sint-Jutemis. Dat is nog tot voorbij Sint Maarten. Ja, maar goed, dan ga je niet. Ik zeg altijd, je blijft met een hele kudde kamelen zitten. Achter de komma, hè. Gaat nou eenmaal niet. Dat het iets dieper grijpt nog. Dat 100 staat voor geloof, namelijk in het woord van God. En dat de kameel staat voor de gelovige. In zijn woestijnreis, zal ik maar zeggen. Hij moet zien te overleven. Ja, dat is allemaal zo, maar daar ga ik nou maar niet op in. Hè. Je wordt hier ook niet verder op ingegaan. Dat het moeilijk is, ja, dat is moeilijk. Maar het kan wel, staat er. Je vraagt je trouwens, in het voorbijgaan vraag je natuurlijk toch af of we nog wat van die rijke jongeling horen of zo. Wat zou er van hem geworden zijn? Want dat staat er niet, hè? Hij komt verder ook niet meer aan het woord hier. Ik moet ook even kijken dat ik het goed zeg. Want ik ben hem tegengekomen, ooit. Nou ja, zijn graf, zijn sarcofaag. Want zijn sarcofaag vind je in Saint-Maximin. Om voor de hand liggende redenen. Want hij is buiten de Bijbel de geschiedenis ingegaan als Maximinus. Maxima in het Frans. Saint-Maximinus. Daar is zelfs een plaats naar genoemd. In Zuid-Frankrijk. Waar de man gepredikt zou hebben. En hij heet Maximinus, dat kunt u toch wel een beetje zelf bedenken. Het was eerst maximaal en daarna werd het minimaal. Hij had eerst zat en toen werd hij zat en toen had hij niks meer. Zoiets. Maximinus, dat kun je onthouden, Maximinus. Die naam heeft hij meegekregen zoals dat nou helemaal gaat. In een dorp als Europa, zal ik maar zeggen, dan krijg je aan de hand van bepaalde kenmerken van je bestaan krijgen een naam, een beetje aangeduid. Maximinus, je vindt hem. Je vindt hem trouwens samen met, ik heb het toch wel ergens opgeschreven. Ja, zie je wel. Ja. Want in Saint-Maximin heb je er een kerk. En daar is het officieel het graf van Maria, zijnde Maria Magdalena. Dan wel van Bethanië, want dat is hetzelfde. Die Maria, die van raak mij niet aan, enzovoorts. Die van de voetwassing, enzovoorts. Je kunt er de schedel gaan bekijken, als het licht het doet tenminste. Moet je daar nog een muntje in gooien, dan ben ik eigenlijk vergeten. Vaak moet je dat. Dan moet je ergens een muntje in gooien, dan gaat het licht aan. En dan kun je een minuut lang een doodshoofd bezien. Maar tja, ik kan het ook niet helpen. Maar ik vind het mooi. En ik vind het ook emotioneel trouwens om dat mee te maken. Hoor. Daar gaat het niet om. Maar het blijft een beetje komisch ook aan de andere kant, hè. Want ja, daar zijn dus geschiedenissen vastgelegd in met recht dode dingen. Losse onderdelen van heiligen, zei iemand. Die was ook van, ik ben weer zijn naam kwijt. Doet er ook niet toe. Fons Jansen. Losse onderdelen van heiligen. De reliquieën in de Roomse kerk. Ja, Maar in die kerk in Sint-Maximin heb je, een schrijn, heet dat, hè? Een reliekschrijn. Een reliquiekastje. Maar hoe je dat schrijft, weet ik niet. Een reliekschrijn. En met verlichting erop enzovoorts. Daar is die schedel in en er staat er nog eentje naast, maar dat kan je niet goed zien. Maar daar heb je dat stukje huid wat de Heer heeft aangeraakt toen hij zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En op die schedel schijnt dat stukje huid nog lang erop gezeten te hebben, terwijl al het andere al weg was. En uiteindelijk is het eraf gevallen en dat staat nu in een kastje daarnaast. Een reliekschijn daarnaast. Echt waar. Ja. Nou ja. Maar je vindt daar ook de sarcofagen van haar, van Maria Magdalena. Dat is een ingewikkeld verhaal, want ze hebben het stoffelijk overschot nogal eens verhuisd. En ook los van elkaar, ze hebben haar onderkaak ergens anders zijn, naar Rome geloof ik, weet ik het. En dan is het later weer teruggevonden. Ik heb dat verhaal wel, misschien heb ik waarschijnlijk ook hier wel bij de hand, maar dat interesseert u toch niet. Ze hebben er wat mee omgezeuld en ze hebben het verborgen gehouden voor de komst van de Moren, de Mohammedanen in de tijd. Daar hebben ze het zaakje verstopt of ze hebben zelfs sarcofagen verwisseld. Enzovoorts. Om maar te zorgen dat het veilig bleef en zo. Dat is allemaal gedocumenteerd hoor. Het is niet zomaar iets. Het is bloedserieus. Maar je vindt daar dus in ieder geval een sarcofaag, een doodskist, dus een steen van Maria Magdalena. Maar in dezelfde crypte, daar is er ook die van Maximinus. En zoals gezegd, de plaats is daarna genoemd, Sint-Maximin, zo heet die plaats. Kun je op je atlas zo opzoeken. Dan heb je daar ook nog een sarcofaag van een Sidonius. Dat denk je altijd, dat zal wel een Belg geweest zijn dan. Maar, laat maar zitten. Maar Sidonius, nee, dat is de naam voor de blindgeborene uit Johannes 9. En waarom die Sidonius heet? Ja, sorry, dat zal ons wel eens in het hiernamaals worden opgehelderd, denk ik dan. Die is niet van Fons Jansen, maar van Godfried Bomans. Dan hebben we ook nog het graf van, ja, Sidon, de blind geborene, maar die heeft daar in Saint-Paul Trois-Châteaux heeft hij gewerkt. Ook bekend onder de naam Restitutus. Van zijn restituut. Hij heeft zijn gezichtsvermogen teruggekregen. Restitutie heet dat. Hè? Maar hij is ook bekend als Sidonius. Maar het is in diezelfde buurt daar allemaal. Hoor. Daar kun je makkelijk binnen een dag al die plaatsen doorrijden. Als je het wil bezoeken, dan duurt het iets langer. Maar toen maar. Sidonius. En dan had je nog ook een sarcofaag van ene Marcella en van ene Susanna. Maar dat betreft de dienstboden die meegekomen waren in de tijd met het bootje van Jozef en Arimathea en de twaalfen enzovoorts. Heb je dat nog? En dan had je ook nog Zacchaeus. Dat is het volgende hoofdstuk. Of is het dit hoofdstuk? Nee, het volgende hoofdstuk, Lucas 19. En die kennen we als Amador, van Rock Amador. Heb u dat? Het schijnt een hele lieve man geweest te zijn. Vandaar Amador, Amadeus, Amador. Ik geloof dat ze daar een toeretappe hadden van het jaar. Of was dat weer een jaar terug alweer? Dat vond ik leuk, want het allemaal in beeld. Even gauw die hele situatie met die hele steile berghelling. Ik weet nog dat ik een keer de plaats bezocht. Toen kwam ik van de andere kant dan ik gewend was. En ik denk, Rock Amador, 2 kilometer. Dat kan niet, joh. Ik zie heel die berg niet. Ja, ik was er wel. Maar dan was ik bovenop de berg in plaats van onderaan. Maar onderaan is als je naar boven moet klimmen, naar die grot halverwege die berghelling, dat is een flink end. Het is maar goed dat het niet vlak in de buurt is van La Sainte Baume. Want daar had je de grot van Maria Magdalena, datzelfde verhaal. Precies zo'n steile wand en dan een bergweg daarnaartoe. Precies, doodvermoeiend. Je moet geen haast hebben, denk ik. Of je moet met de lift. Bij Rocamadour kan je met de lift. Ik geloof dat ik dat de laatste keer gedaan heb, ja. Maar toen maar. Maar die lui die worden in Frankrijk nog geëerd. Al hebben ze dan bij gelegenheid een wat andere naam. Ik zocht nog naar de naam van Stefan. Oh ja, weet ik ook spontaan. Stefanus. Daar wordt ook een schedel van getoond. Maar dat is weer iets zuidelijker in de Provence. Maar nog steeds de Provence. In Arles. De grote kerk. Saint-Trophime heet die kerk. Genoemd naar Trophimus, maar dat was de man die uit Efeze afkomstig, geloof het wel. En die met Paulus naar Jeruzalem reisde. En daarna werd Paulus ervan beschuldigd dat hij een heiden had meegebracht in de voorhof der Joden. En toen werd hij gevangen genomen, weet u nog? Dat is aan het eind van handeling als Paulus gevangen. Rome zei, Jeruzalem. Als Paulus gevangen genomen wordt in Jeruzalem, dan is dat omdat hij van beschuldigd wordt dat hij een heiden, Trophimus, meegenomen heeft. Trophimus was uit Efeze. Maar Trophimus is officieel de eerste bisschop van Arles. En de grote kerk, aan het marktplein in het midden, is aan hem gewijd. Maar daar in die kerk heb je in het reliekschrijn van Saint-Étienne. Met een gat in zijn schedel. Maar Saint-Étienne, ja, ze noemen hem Étienne. In de Bijbel heet hij Stefanus. Heb je dat? Het zijn allemaal bekende figuren die onder andere namen, via het Latijn en daarna Frans natuurlijk, daar bekend zijn geworden. Maar die hebben ook allemaal achter zich gelaten wat ze maar hadden en zijn op reis gegaan. Heb je dat? Voor een belangrijk deel zonder te weten waar ze komen zouden. Want het ene verhaal hangt een beetje aan Jozef van Arimathea en het bootje. Heb je dat nog? Ik heb trouwens thuis nog staan een blik met één koekje erin. Dat heet een navet. Navette. Ken u dat? Staat er bijna op tafel, ik durf het niet op te eten. De laatste. Een navette. Je moet het weten, maar als je het weet, dan zie je dat is een soort bootje. Een soort langgerekt koekje met een spleetje erin. Dat is een bootje, een navette. Van navigatie, weet je wel, van nevel, van scheepvaart. Maar dat is een specialiteit van, hoe heet het ook alweer? Les Sainte-Marie de la Mer in de Camargue. Al daar zat die boot met die 12 en Jozef van Arimathea aangekomen zijn. Heb je dat nog? En speciaal houden ze in ere twee Maria's. Die staan ook afgebeeld op het koekblik. Een sticker die erop geplakt is, maar dat doet er nou niet toe. Maar zo gaat het. En ze verkopen daarvoor die kleine, ik heb er één staan, op het dressoir, zo'n klein bootje met twee vrouwenrechten op erin. Die staat daar gewoon. Ja, dat is voor de toeristen, wordt dat daar verkocht. Ter herinnering aan waar de plaats zijn naam vandaan had. Enzovoort. Ik bedoel, het is wel gedocumenteerd hoor. Dus als je wil weten, hoe zit het met die rijke jongeling? Ja, Maximinus. Ja, we komen hem later tegen. Zie? En het instituut is de blind geboren. Dat is een mooi plaatsje is dat om te bezoeken. Het is een doodstil. Een kerkje in Saint-Paul Trois-Châteaux heet het. Dat is een prachtig gebied daar. En daar. Maar de laatste keer dat ik er was, ik kon hem wel vinden, maar dan kon ik de bron niet vinden die daar zou moeten zijn. Die daar was, waar ik ook foto's van heb met een bordje erbij enzovoorts. Maar het bordje is weg en het is helemaal overwoekerd. Want er komt daar water uit de rotswand naast de kerk stromen. En het idee was, dat was een bedevaartsplek voor mensen met oogkwalen. Want die werden dan daar genezen, om zo te zeggen. Dat is vanwege zijn restituut de blind geborene. Ik vind het jammer dat het weg is, want nou ben je de associatie kwijt. Dus zijn restituut, oké. Okay. Zal dan wel. En zelfs op het beeldje wat in die kerk staat, er zat vroeger een keurig naamplaatje onder. Maar de laatste keer dat ik er was, was die naamplaat er ook af. Zijn restituut. Ze verdonkeren manen het langzamerhand. Als dat met opzet gebeurt. Nou, ik ben niet van de complottheorieën. Dus ik neem aan dat er slordigheid is van de plantsoenendienst of zo. Plantsoenendienst, ja. Onizwaki Malipansa. Goed, dan kunnen we nu verder. Of hij dus gedaan heeft wat de heer zei. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel en we praten er nu nog over. Zie, het gaat over de kerstening van West-Europa. Het kan, maar als je de heer wil volgen, heus, dan moet je alles verlaten, fundamenteel. Daar hebben wij het klassiek evangelisch jargon aan overgehouden. Dat zegt niet, ik ben tot geloof gekomen, dat zegt, ik heb mijn leven aan de heer gegeven. Dat is meteen een stap verder. Want als je niet eerst tot geloof komt, dan wil de heer met je leven helemaal niks doen. Heeft hij totaal geen belang bij. Maar toch? Maar toch maar. Maar als je tot geloof komt, word je geacht dat te doen. Hem te volgen. Waarheen hij ook gaat. Where he leads me, I will follow. Doe maar. En hoe dat eruit ziet in de praktijk. Ja, niet iedereen is hem gevolgd naar Saint-Paul Trois-Châteaux. Of Saint-Maximinus of wat het maar was. Dat is verschillend geweest. En het is het nog steeds uiteraard. Maar het beginsel is nog steeds hetzelfde. En we zouden dat goed onthouden. Na de mens hebben wij geen rechten. En al het andere is gewoon een religie. Dat zegt wel even hier op aarde een beetje. En je kan het beste maar de goden tot je vrienden maken, zal ik maar zeggen. Een beetje aardig voor ze zijn. Een beetje met ze spreken. Contact onderhouden. Misschien doen ze dan wat voor je als je je sleuteltjes kwijt bent. Want je moet dan naar huis. Nou ja. Ja, ik steek er een beetje de draak mee. Maar toch, ik bedoel het echt heel serieus. Zie? Zo werkt het. Echt niet, dan heb je een veel te lage dunk van wie de Heer is. Daar valt niet mee te sjoemelen. Het is alles of niks. Zie? Waar nog bij komt, dat voor zover wij de Heer zouden dienen, is het via een andere redenatie op grond van dat wij gemaakt worden tot een gemeente van eerstgeborenen, die op grond van het eerstgeboorterecht gemaakt worden tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, met dank aan Openbaring 1, vers 6. En priesters zijn priesters niet omdat ze daarvoor gesolliciteerd hebben, niet omdat ze daarvoor geroepen zijn, zelfs niet omdat ze daarvoor in dienst genomen zijn. Maar priesters zijn priesters omdat ze als zodanig zijn geboren. Die van het oude verbond. Toch? Zo wordt het dan voorgesteld. En omdat ze priesters zijn, zouden ze na verloop van tijd, bij bepaalde bereiken van een bepaalde leeftijd of volwassenheid, zouden ze ook priesterlijk werk gaan doen. Maar niet andersom. Niet, ze gaan priesterlijk werk doen en dus zijn ze nu priester. Nee, ze zijn als priester geboren. En wij, die wedergeboren zijn, zijn dus wedergeboren als priesters. En dat moeten wij leren, punt 1, dat zo is. En op die grond zouden wij dus ook ons melden voor het priesterlijke werk. Maar wat je dan moet doen, is die spullen achter je laden en zeggen, ik ben priester en je meldt bij de Heer. Dat is naderen tot de troon der genade, want binnen de Hebreeënbrief, waar die uitdrukking staat natuurlijk, in Hebreeën 4, is de troon der genade de troon van de koning en hoge priester van het nieuwe verbond. En je nadert tot die troon om je aan degene die op de troon zit te onderwerpen. Het is een mooi woord, onderwerpen, want van oudsher betekende dat ook letterlijk dat je plat op je aangezicht ging liggen met je armen en benen gespreid. En dan wachten tot de koning of wie het maar is zijn staf uitstrekte van opstaan. Niet voor niks met een staf. Dat is allemaal symboliek. Maar zo hoort dat, hè. Dat staat er in de Bijbel. En hij viel op zijn aangezicht. En dan, ja, dat is buigen. Maar dat heet onderwerpen, letterlijk. Ja. Nou. Dat zou men doen. Of men er ook wat voor terugkrijgt. Ja. Dat staat er. Maar daarvan moet men ook wel een beetje lange adem hebben. En dat scheelt, die hebben we gekregen. Hè? Overdrachtelijk dan natuurlijk. Namelijk, voorwaar ik zeg u dat er niemand is die verlaten is, huis of ouders enzovoorts. Die tekst in Matthäus die ik net las, die voegt er nog wat tussen. Die zegt, dan zult gij zitten met alle 12. Want werd gezegd tot de discipelen die hem gevolgd zijn. Logische wijze, want dat is wat het woord discipel echt betekent. Volgeling. Dat is de enige echte betekenis van het woord, discipel. Dan vertaalt men het met lering of iets dergelijks. Hè? Of helemaal niet, zoals de Statenvertaling het doet. Blijft discipel. Maar het is eigenlijk letterlijk volgeling. En alle 12, jullie zullen zitten op 12 tronen oordelende de 12 verslachten Israëls. Waarna iemand heeft bedacht welke discipel dan welke stam van Israël, welk geslacht van Israël oordeelt. En dan moet ik u zeggen, daar is nog nooit iemand gelukt om dat kloppen te krijgen. Maar er is ook verder geen enkele reden voor om het zo te doen. Het betekent gewoon dat die 12 zijn weer het model voor, het voorbeeld van en dus een type van de gemeente. En die staat aan het hoofd van de 12 geslachten van Israël in de Bijbelse hiërarchie. Want Israël, of dat de gemeente, is Israël, dat wil zeggen, maakt daar deel van uit. Sterker nog, het is het eerste begin van Israël. Dat wil zeggen, het is een gemeente van eerstgeborenen van Israël. Heb u die nog? En dus de gemeente wordt vergeleken dan ook met de raad van oudsten. De dagen van Mozes en zo. Dat betekent dat de gemeente inderdaad aan het hoofd staat van Israël. Heb u dat? Mag niet al te moeilijk zijn hoor. Dat in de christelijke traditie dit thema compleet stuk gediscussieerd is. Ja, sorry. Daarom ga ik er ook maar niet verder op in. Maar dit is de gang van zaken. Vandaar dat we ook de naam van de apostelen vinden in verband met het nieuwe Jeruzalem in het visioen van Openbaring 21 en 22. Zowel de namen van de 12 apostelen als de namen van de 12 stammen van Israël. Omdat dat aan het hoofd staat van het koninkrijk, zoals dat in de toekomst geopenbaard zal worden, en waarvan dat Jeruzalem in de visioen een uitbeelding is. Men zou alles verlaten, maar men zal ervoor beloond worden. Staten. Wat je daarbij moet voorstellen, ik zou het u niet kunnen zeggen. Je moet het er maar mee doen. Hier staat veelvoudig weder ontvangen. We lazen net honderdvoudig. Maar ik zou niet weten hoe je zoiets moet uitrekenen. Heb je je vrouw verlaten voor de Heer, voor het Koninkrijk God, dan krijg je er 100 terug of zo. Ik weet het ook niet. Ik kan er echt niks mee. En vraag het mij dus ook niet, want dan krijg je dit soort antwoorden. Dan krijgen wij een voortvarend opschrift boven vers 31... van Lucas 18, laatste aankondiging van het lijden. Staat er dan dreigend, denk ik, boven. Laatste aankondiging. Ik heb ze niet meegeteld, hoe vaak. Maar het blijft een merkwaardig stuk. Er staat namelijk, hij nam de 12 bij zich en zei tot hen, ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen, wat geschreven is door de profeten. Nou hoop je dat daaronder in al die tekstverwijzingen verwezen wordt naar de profeten, die dat dan gezegd hebben. En dan kom je niet verder dan Psalm 22, vers 7. En Jesaja 53, vers 7. En 53, vers 7 van Jesaja, dat gaat over het lam en zijn scheerders en de slagbank enzovoorts. Of dat over de zoon des mensen gaat? Ja, wij weten dat het daarover gaat, maar erg duidelijk kan het ook al niet zijn. En dan heb je alleen nog psalm 22 in deze verwijzingen. Ja, als er dan één psalm voor ons duidelijk gaat over de kruisiging, het lijdende kruisiging van de Heer Jezus, ja, dan is het psalm 22, maar dat komt omdat wij dat achteraf herkennen. Al was het maar al die uitspraken in psalm 22 over ze hebben over mijn kleding het lot geworpen en dat soort dingen meer. En over mij dorst hebben mijn edict te drinken gegeven. Dat soort uitspraken. En mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het zijn woorden die ons direct bij de kruisiging brengen. Wij herkennen dat achteraf, maar als je dat achteraf niet hebt, wordt het toch moeilijk om in psalm 22 te concluderen dat het daar gaat over wie? Over de zoon des mensen. Kom ik zo terug. Maar het zal alles volbracht worden aan de zoon des mensen wat geschreven is door de profeten. Wat dan? Nou, hij zal den heidenen, dat wil zeggen aan de heidenen, overgeleverd worden. Iemand zei, dat is toch lastig hoor, al die naamvallen. Dat kan je niet gewoon vertalen dan met, hij zal aan de heidenen overgeleverd worden. En dan zeg ik, spreken ze Duits. Ik bedoel, zodra je een paar woorden Duits moet leren, moet je beginnen met het leren van naamvallen. Want er hangt die hele taal aan. Hoe moeilijk kan het wezen? Ja, het is misschien lastig, maar ik zou niet weten waarom je dat zou moeten veranderen. Ik vind het wel mooi, ja. Niet dat ik Duits spreek, maar alsjeblieft niet. Maar ik ben van 1945, ben heel niet van Duits. Mijn jaargang heeft niks met Duits. Ik heb het ook nooit meer in kunnen halen. Maar goed. Maar naamvallen, ja, precies. Dus lees het maar gewoon. Hij zal aan de heidenen, hij zal den heidenen overgeleverd worden. En hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden. En gegeesteld hebbende zullen zij hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. En zij verstonden geen van deze dingen. Mocht u het nou ook niet verstaan, dan bent u een goed gezelschap, denk ik. Maar zij verstonden geen van deze dingen. Dit woord was voor hen verborgen en zij verstonden niet hetgeen gezegd werd. Nou willen wij nog steeds weten waarom ze dat dan niet verstonden. Bovendien was dit al de laatste aankondiging van het lijden. Het was al eerder gezegd worden van deze strekking. Ook, ik bedoel dus ook uitdrukkelijk binnen het Lucas-evangelie uiteraard. Hè? Het is al eerder genoemd. En we hebben natuurlijk ook eerder de vraag gesteld, waarom verstonden zij dit niet? En ik kan niet anders concluderen dan dat of de Heer Jezus heeft deze dingen in bedektere termen gezegd, bedekter dan ze hier staan. Tenslotte deden de profeten dat ook. En de psalmen, uiteraard. Of, en dat lijkt me ook een aardige optie, of de discipelen hebben helemaal niet in de gaten gehad dat de titel Zoon des Mensen slaat op de Heer Jezus zelf. Want hij zei niet ik, hè. En zelfs als hij zou staan, ik zal en is zus, dan vraag ik me alsnog af, stel ik nog de vraag, misschien heeft hij wel niet ik gezegd, maar de Zoon des Mensen. En dat men het dan niet begrijpt. Kijk, in Johannes hoofdstuk 12. Johannes hoofdstuk 12. Lezen wij. Ik teken een vers compleet uit het verband. Maar het gaat me alleen maar om de uitdrukking. Johannes 12 vers 34. De schare antwoordde hem: we hebben uit de wet gehoord dat de Christus, dat de Christus, want het is natuurlijk een begrip uit het Oude Testament, de Christus. Dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? En toch staat er in vers 32... En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dan vers 34, het commentaar. Hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Hij zei toch ik in vers 32? En het commentaar is Zoon des Mensen. En daarna de vraag, wie is deze Zoon des Mensen? Ja, ik natuurlijk, toch? Zodat ik me nu achteraf afvraag, wat hebben ze nou precies gezegd? Wat was nou de echte woordkeus? Want dit is natuurlijk het verslag van Johannes, achteraf. Zie? Maar los daarvan, ik gebruik dit vers nogal eens om aan te tonen dat de Joden onder het begrip Zoon des Mensen wel degelijk verstaan de Messias. En ik geloof ook dat dat zo is. Ook via Joodse commentaren zelf namelijk. Want de term Zoon des Mensen komt natuurlijk voor in Psalm 8 en in Daniel 7. Even nadenken, ja, Daniel 7. De Zoon des Mensen, die komt uit de wolken des hemels. En die van Psalm 8 was die van, wie is de mens en wie is de Zoon des Mensen dat gij hem bezoekt. En dat wil zeggen dat binnen het Jodendom kent men deze verse ook, natuurlijk uit het Oude Testament. En men gelooft inderdaad dat het uitspraken zijn over de Messias. Niettemin, binnen het Christendom heeft men dat idee helemaal niet, hè? U en ik misschien, dat mag ik hopen, maar binnen het Christendom heeft men dat idee helemaal niet. Men leest wel dat de Heer Jezus over zichzelf spreekt als Zoon des Mensen, maar dat wordt dan in de commentaren niet beschouwd, in het algemeen niet beschouwd als een speciale titel, maar als een beschrijving, een omschrijving, een aanduiding. Ja, de vraag is, zijt gij de Christus, de Zoon van God? En het antwoord is, gij zult zien de Zoon des Mensen, enzovoort. Zittend aan de rechterhand Gods, in Matthäus 26. De termen worden dus door elkaar gebruikt, want zijn titels van een en dezelfde. Maar in de commentaren las ik ooit, ja, hij gebruikte de term Zoon des Mensen. En wat dat precies betekent? Nou, het betekent in elk geval dat hij mens was. Die vind ik altijd grappig, want als ik het roep, dan krijg ik altijd meteen het hele volk over me heen. Behalve rond kerst, weet u wel. Daarom roep ik altijd, het is zo weer kerst, want dan mag je dit soort dingen zeggen. Want dat heet zijn menswording, binnenkort. Dus, maar, en zelfs in de modernere variant, hij was één van ons. En men leest de uitdrukking alsof die luidt Zoon der Mensen in plaats van Zoon des Mensen. Heb u die? Want Zoon des Mensen is een enkelvoud, dat wil zeggen Zoon van de Mens. Tweede naam van mannelijke. Ja, des Mensen. En der Mensen is eventueel tweede naam van meervoud. Eén mens, twee mensen en van de mensen is dan der mensen. Maar des mensen is van die ene mens. Heb je dat? En dan terugredenerend vanuit het Nieuwe Testament naar het Oude. De Oud-Testamentische uitdrukking is heus Ben Adam. Dat wil zeggen zoon van Adam. En de vertaling met van Adam met mens is absoluut onjuist. Dat merk je niet, omdat een mens is nou eenmaal een Adamiet. Dus ja, er is geen verschil in de praktijk. En toch is er verschil, want het woord Adam betekent niet mens. Men zou het ook eigenlijk niet zo mogen vertalen. Het betekent rood. Een mens, dat is een ander woord. Dus ish, of enos eventueel. Het meest overeenkomend met ons woord sterveling. Want anash, dat is het eigenlijk, dat is de stam, dat is zwak, ziek en misselijk. Dat is anash. En enos, dat is dus eigenlijk hetzelfde woord, wordt vertaald met mens. Maar dat betekent dus iemand die zwak, ziek en misselijk is. Dat wil zeggen een sterveling. Wij noemen dat ook zo, een sterveling. Maar Ben Adam zou je niet moeten vertalen met zoon des mensen, maar zoon van Adam. En dan is het een titel op dezelfde wijze als zoon van David. Een zoon van Abraham, eventueel. Zaad van Abraham, maar het is een titel dan. En het is een hogere titel ook nog dan de titel zoon van David. Omdat de term zoon van David impliceert koningschap over Israël. Maar de term zoon van Adam impliceert koningschap over heel de mensheid. En dat houdt de term ook in. Want zeker als het gaat over het verzoeningswerk van de Heer, dat wil zeggen zijn lijden, sterven enzovoorts, dan heet hij niet zoon van God. Jawel, als hij overlijdt, dan roept een van die soldaten, deze was waarlijk Gods zoon. Jawel. Maar, dat is even buiten de orde, de normale gang van zaken is dat hij stierf als zoon des mensen. Ik weet het natuurlijk, in de commentaren staat dan, als het hierover gaat, dan zeggen ze, nee, ja, maar er was de zoon van God voor nodig om verlossing tot stand te brengen, want alleen God kan vergeven. En vergeving komt tot stand via de zoon van God. En daar is wel wat voor te zeggen, maar dit is heel verwarrend. Dan hebben ze het ineens over wat anders. Hij stierf namelijk als zoon van Adam. Dat mag je tenminste hopen. Want ja, anders dan had hij niet eens het recht om daar uw en mijn plaats in te nemen. Dat berust op erfelijkheid, op erfrecht. Hij was namelijk het officiële hoofd van de hele menselijke familie. En dus de Goel, vertaald met losser, maar net zo gemakkelijk ook in de Bijbel vertaald met bloedwreker. Het is degene die het recht heeft om de hele familie te vertegenwoordigen, omdat hij daarvan geacht wordt het hoofd te zijn. Maar op diezelfde grond heeft hij dus ook het recht op koningschap. Eerst geboorterecht in het algemeen en eventueel priesterschap enzovoorts. Zie? Dus als het gaat over zijn lijden en dood, ja, niet als Gods zoon of iets dergelijks. Integendeel, als zoon des mensen. Zie? En dat is de echte betekenis van de term. Daarom is het tragisch dat men het niet weet. Dan lees ik van ja, het betekent natuurlijk dat hij mens was. En ergens las ik ooit een keer van ja, het schijnt toch dat het een iets hogere betekenis heeft. Want er wordt nogal, kennelijk hechtte de Heer er nogal aan. Maar waarom dat is, dat weten wij dan niet. Zo van, men voelt aan dat het toch iets, waarom iemand zoiets schrijft, begrijp ik ook niet. Soms denk ik, zou die het toch weten, maar het niet willen vertellen, want dat heb je natuurlijk ook in die kringen. Ja, sorry. Maar de betekenis is duidelijk. Het is zoon van Adam. Zo had het vertaald moeten worden. Van oudsher, vanuit het Hebreeuws naar het Grieks. Ik moet toegeven dat ik het nooit heb nagezocht in de Septuaginta, wat er dan staat in Daniel 7 of in Psalm 8. Zou het moeten doen. Maar ik weet wel dat in het Nieuwe Testament, daar staat inderdaad zo'n huios van Anthropos. En dat is het woord voor mens. En dat betekent dus dat men de naam Adam ook naar het Grieks heeft vertaald als mens. Maar het is gewoon fout. Dat weet iedereen, dat is een foute vertaling. Gemakshalve legt men zich erbij neer, maar je raakt de grondbetekenis van de uitdrukking zoon des mensen kwijt. En dan vervolgens, wat ik hier dus lees in Lucas 18, staat: de Heer zegt, de zoon des mensen, aan hem zal alles volbracht worden en hij zal, let op dat er niet staat, ik, en ik zal overgeleverd worden, en ik zal bespot worden en ik zal... De zoon des mensen. Maar je vraagt je af of de discipelen eigenlijk wel begrepen hebben dat hij over zichzelf sprak. Ik weet het niet, ik kan er geen antwoord op geven. Ik heb soms mijn twijfels. En anders dan blijft er niks anders over dan dat de discipelen misschien ook last van de hormonen. De hormonen doen het vanavond. Ik moet toch eens met Max praten. Maar goed... Maar misschien dat de discipelen onder invloed waren, of afgeleid waren, of niet goed geluisterd hebben, of intussen bezig waren met hun telefoontje te spelen of zoiets. Je weet niet wat ze intussen allemaal deden. Dat weet ik niet. Of dat het een wonder is, dan zegt de Heer wel wat, maar ze verstaan het niet. Zoals er ooit staat, en hun ogen werden gehouden dat ze hem niet herkenden. Bij de wonderbare visvangst in Johannes 21, daar ergens. Nou, dan weet ik het verder niet. Maar het is duidelijk dat hij afstandelijk over deze dingen spreekt. Maar zoals gezegd, daar is een goede reden voor. De reden is dat voor zover hij deze weg zou gaan, zou hij die gaan uitdrukkelijk als zoon van Adam, als de erfgenaam, als vervulling van het thema wat sinds Genesis ontwikkeld wordt. Wie is de erfgenaam van Adam? En zoals ik wel eens gezegd heb, het is de enige geslachtslijn, doorgaande geslachtslijn, die we in de Bijbel hebben. Van Adam tot de Heer Jezus Christus. En al die lui die daarin genoemd worden in hun dagen, droegen de titel Zoon des Mensen. Het is dus net zo goed een titel van David. Of van... Zelfs van de peetvader Jozef. Of hoe zeg je zoiets, stiefvader Jozef? Het is Jozef, geen zoon van David, zegt de engel tegen Jozef. Echt waar. Maar ja, dat betekent ook zoon des mensen eigenlijk. Hè? Want de lijn gaat terug wel degelijk naar Adam. Hoe dan ook, het is in die hoedanigheid dat hij die weg zou gaan. Je kunt net als van de Christus zeggen dat de titel zoon des mensen een abstractie is, dat wil zeggen een aanduiding is van een bepaald begrip. En de vraag is, wie past daarin? Wij kennen het begrip Christus, maar wie is het? En tot vandaag wordt daarover gediscussieerd. Was dat Jezus? Of is het de Maitreya? Of de Imam Mahdi? Wie is het? Ik heb er nog een paar achter de hand, maar zal ik maar niet noemen. Die zijn nog belachelijker namelijk. Dat is toch waar. Wie is het? En hetzelfde kun je zeggen over de zoon des mensen. Wie is dat? Wie is deze zoon des mensen? Stond er. Lazen we net in Johannes 12. Er was toch iets aan wat men niet begreep. En verder kan ik er niks van zeggen. Je kunt alleen constateren dat het waar is wat in 1 Korinthe 2... Was het 1 Korinthe 2? Ja, wat in 1 Korinthe 2 staat, wat ik net niet gelezen heb met u. En wat ik misschien dan toch maar moet doen even aan het eind van de avond. In verband met die wijsheid van God bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, enzovoorts. En dan staat er in 1 Korinthe 2... over die verborgenheid, halverwege vers 7, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, welke verborgenheid namelijk, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden ze de Heer der heerlijkheid niet gekruist hebben. Waaruit volgt dat de kruisiging van de Heer der Heerlijkheid, dat de kruisiging dus van de Messias tot in de dagen van de Heer Jezus, tot na zijn opstanding, een verborgenheid was. De overste deze wereld hebben hem niet gekend. Het is ook enigszins vermakelijk, maar dat is niet het goede woord, maar ik zal mijn zin afmaken. Het is toch enigszins vermakelijk te lezen hoe de apostel Petrus dan zegt dat de Joodse leidslieden en de Romeinen alles aan hem volbracht hadden wat door de profeten beschreven was. Ja, dat hebben ze niet met de profetieën in de hand gedaan van wat moet er nog gebeuren, zullen we dat even doen. Maar in hun ongeloof en hun vijandschap hebben ze wel gedaan wat in de profeten gezegd was, alleen ze hebben niet begrepen dat het dat betekende en dat het daarover ging. Zie? Dat is het frappante ook van een figuur als Judas, van wie staat dat hij bepaalde dingen gedaan heeft, waartoe hij ook gezet was enzovoorts. En hij heeft het lot deze bediening gekregen. En ik denk dat de man nooit geweten heeft dat zijn handelwijze volstrekt in overeenstemming was met die twee psalmen die daarover spreken. Met als gevolg dat zijn handelwijze bovendien illustratief was voor de handelwijze van het hele Joodse volk. Want daar komt het dan toch op neer. Zo was het dan. Maar het zijn verborgene dingen. Zie. Maar ja, dat hoort nou helemaal bij strategie, heet dat, hè? Bij de strijd. De plannen worden niet openlijk bekendgemaakt. En toch zegt de Heer, ik vertel het je van tevoren, zodat als het een keer gebeurt, weet je dat ik het was die het gezegd heb. En dat het mijn werk was. En dat is wat wij via het Nieuwe Testament leren. Wij kijken terug naar die oud-testamentische profetieën en stellen vast dat het precies gegaan is zoals het voorzegd was. En dan heb je wat ongelovigen, onder de theologen heb je die nogal. En die beweren dan van, ja, maar het Nieuwe Testament is zodanig in elkaar geknutseld om al die profetieën op de Jezusfiguur van toepassing te brengen, zodat ze van Jezus daarmee de Messias gemaakt hebben. Hoe dicht bij de waarheid kun je zitten en tegelijkertijd hoe verder vanaf, hè? Ja. Ze hebben van hem de Messias gemaakt. Die nieuwtestamentische schrijvers passen die oudtestamentische profetieën op hem toe. Nee, die gingen over hem. Zie? Dat is het nou juist. Ja, dat mag men dan ook weer niet te zien. En dan kan ik nog even verder lezen in 1 Korinthe 2. Want daar staat dat dan ook. Hè? Dat de natuurlijke mens die dingen sowieso niet pakt en niet ziet. En het is niet de bedoeling dat men ze begrijpt dan. Als je niet wil, zal ik het nog een keer zeggen. Als het niet begint bij het kruis en bij het voor dood houden van de oude mensen, dan zul je van die nieuwe zul je echt niks begrijpen. Dat is ook niet de bedoeling namelijk. En dat is niet alleen de gedachtegang in 1 Korinthe 2, wat ik u net voorhield. Het is ook de gedachtegang van bijvoorbeeld Hebreeën 5 en 6. Waar dan staat dat ja, als je niet verder wil, als je niet die eerste beginselen geaccepteerd hebt. Zit ik aan het begin van Hebreeën 6 inmiddels. Als je die eerste beginselen niet geaccepteerd hebt, ja, dan kunnen we niet verder. En de schrijver zegt, maar ik ga wel verder. Want ik kan er verder toch niks aan doen, dan maar niet. En dus zegt hij, en dus nalatend het begin van de leer van Christus, zullen we tot een volmaaktheid, volwassenheid voortvaren enzovoorts. En niet weder het fundament leggen van, want ja, dat heeft geen zin. Bekering van dode werken enzovoorts. Leer der doop, dopen, eventueel, wat het maar is. Dat gaat allemaal over dood en opstanding, de basis van onze zaligheid, als je dat niet aanpakt. En die begrijpt dat je der wereld der zonde en de wet gestorven bent. En daar de oude mens echt geen rechten hebt. Ja, dan kun je niet verder. Dat is die drempel. Tussen melk en vaste spijzen. Dus de drempel tussen je hoopt zalig te sterven in de toekomst ooit een keer. Enerzijds en anderzijds. Die drempel is hier en je stapt er nu over. En je gaat niet zalig sterven, je gaat zalig leven. Toch? Nou ja, dat is wat ik u toewens, in elk geval. Maar ik denk dat dit de reden is waarom ze het niet verstonden. Het thema wordt trouwens steeds verder ontwikkeld hier, hè? Het is de vraag is, wie gaat erin? Je moet een kind worden. Wie gaat erin? Je moet je rijkdom van die wereld moet je achterlaten. Wie gaat erin? Ja, je gaat er alleen in als je die weg van de lijden en dood en opstanding passeert. Heb je dat? En de volgende fase is dan die van die blinde die genezen wordt daar in de omgeving van Jericho. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Wij zullen de Heer dankzeggen. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor de rijkdom die wij in Christus hebben ontvangen. Christus die ons geworden is, wijsheid van God. Wij danken u dat we daardoor en daaruit mogen leven in het besef dat de vijand is overwonnen en dat wij in Christus meer dan overwinnaars geworden zijn. Wij danken u daarom voor het nieuwe leven dat u ons hebt gegeven, opdat we zouden leven niet meer voor onszelf, maar voor u, gericht op uw heerlijkheid. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan, omdat u ze vastgelegd hebt in dat woord dat we ook vanavond mochten openen. Wij danken u daarom ook voor de gelegenheid die u ons daartoe geeft. En wij willen ook in het bijzonder u dan vragen om dat woord daadwerkelijk in onze harten te planten. Opdat wij onze hoop en verwachting daadwerkelijk zouden stellen op u, die ons getrokken heeft uit de duisternis tot uw licht en uit het koninkrijk van de duisternis, de macht der duisternis, en geplaatst hebt in dat rijk van uw geliefde Zoon. Wij danken u daarom voor de rijkdom van genade waarin wij mogen staan, waarin wij mogen wandelen en waardoor we mogen uitzien naar die heerlijkheid die u aan ons beloofd hebt te zullen openbaren. Amen.